Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Bas van der Hatert van Digitaal Werven en Jaap-Jan van Assen van Elo zijn te gast. Werk is er voor mensen en niet andersom. Dat is de visie van Elo op werk en wij kunnen niks anders dan het daar grondig mee eens zijn. Ja, we hebben het vandaag over de arbeidsmarkt is krap en talent is lastig te vinden. En dat talent heeft zelfs ook nog meerdere keuzes, veelal. Welke innovaties op recruitmentgebied kan jij nou inzetten om meer, beter passende, diverser talent aan te trekken? We vragen het aan Jaap-Jan van Assen van Elo en Bas van der Hatert, de organisator van het event Digitaal Werven. Professor Aukje Nauta is onze columniste vandaag. Columniste, zeg je dat eigenlijk? Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Wil je meer luisteren? Abonneer dan op onze podcast via iTunes. En op onze website vind je een uitleg hoe je dat kunt doen voor nou ja, alles ondertussen. We zijn overal te vinden. Spotify, iTunes. Via WhatsApp kun je abonneren. Nou, kortom, ga gewoon naar peoplepower.radio. Dan vind je dat. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Piet-Jan de Bree.
Woehoe.
Waarvan ik nog steeds de jingle niet heb gemaakt.
Maar ik hoor nu niks, dat is ook wel mooi.
Ja, jij bent natuurlijk ook koptelefoonloos.
Ja.
Ja, nou, dat voor de luisteraar niet echt heel relevant overigens. Hè? Bas van der Hatert, wat fijn dat je er weer bent. We hebben net even gekeken. 3 jaar geleden was je hier. Het leek alsof de dag van gisteren was. Zo snel vliegt de tijd hier in deze studio. Leuk dat je er weer bent. En Jaap-Jan van Assen. Ik heb niet precies gekeken hoe lang je hier was.
Ik heb het ook niet precies.
Korter geleden, maar ook te lang geleden. Dus fijn dat jullie er allebei weer zijn. Heren, er is nogal wat veranderd in de afgelopen tijd op de arbeidsmarkt. De afgelopen 2-3 jaar. De hele boel is omgeslagen. Ik vind het wel even interessant om van jullie te horen hoe jullie daar tegenaan kijken. Wat is er gebeurd die afgelopen jaren, Bas?
Nou ja, ik vraag me af of er echt al heel veel gebeurd is. En zeker als ik nu ga kijken naar wat er de komende jaren staat te gebeuren, dan denk ik dat we
We ain't seen nothing yet. Oh, en wat denk je dan dat er aankomt?
Ik denk dat we toegaan naar een veel inclusievere arbeidsmarkt. Omdat we ophouden met, of tenminste langzaam uitfaseren, dat we de wervingsmethode bijvoorbeeld, die gebaseerd zijn op wat achteraf blijkt vooral onze vooroordelen te zijn. En dat we veel meer gaan selecteren en werven op basis van daadwerkelijke oordelen en daadwerkelijke kwaliteiten. En dat in eerste instantie waarschijnlijk gigantisch fout zal gaan, omdat we heel goed zijn in het mimieken van dat wat we fout deden. Maar daar hebben we het zo waarschijnlijk nog wel even over. Maar ik denk wel dat we naar een heel andere vorm van selectie toe gaan, waarbij we niet meer zozeer kijken naar wat je hebt gedaan, maar hoe goed je het hebt gedaan. Wat een veel betere voorspellende waarde is.
Oké. Ja, Bjorn, wat zie jij gebeuren?
Nou, ik kan me best wel aansluiten met wat Bas zegt. Het is ook weer een spannende tijd, want als we niet oppassen, zal die nieuwe technologie waar we het over hebben, kunstmatige intelligentie, zou best wel eens op een hele klassieke manier worden ingezet, waardoor je eigenlijk heel erg een soort tunnelvisie krijgt van we gaan proberen het gedrag van de beste recruiter na te bootsen, maar is dat echt goed gedrag? Ik denk dat de oplossing er uiteindelijk in zit, is dat je deze technologie in handen moet geven van mensen zelf. Dat zij met bewijs kunnen komen van hey, je had nooit op voor mij gekozen via de traditionele manier, maar hier heb ik overtuigend bewijs dat je eigenlijk mij best goed kunt inzetten om succesvol te zijn in een organisatie. People power.
En als ik dat mag aanvullen, ik denk dat we naar een tijd toe gaan waar mensen een veel beter zelfbeeld kunnen gaan krijgen. En dat ik hoop dat in veel andere plekken dan ook zo positieve effecten gaat hebben. Maar dat we daadwerkelijk gaan mensen helpen met hun eigen talenten te ontdekken. En ook de relativiteit in die talenten te ontdekken.
Ja.
De big fish in de small pond principes misschien wat gaan verdwijnen.
Ja, dat iedereen maar op zoek blijft naar
Nou, dat, maar ook
datzelfde type persoon.
Ook dat zal zeker gaan verdwijnen. Maar ook het feit dat op het moment dat jij je omringt met allemaal hele minder intelligente mensen, dat je jezelf heel erg intelligent vindt en daar ook naar gaat gedragen, ook wel eens over zou kunnen zijn. En wat we tot nu toe heel vaak gezien hebben, is dat de brutalen hebben de halve wereld. En dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dus de big fish in the small pond is uiteindelijk succesvoller dan mensen die objectief gemeten succesvoller zijn. Maar doordat ze omringd worden met zoveel ongelooflijk geniale mensen, zich aan zichzelf gaan twijfelen omdat er andere mensen slimmer zijn.
Ja, ja, ja. Dat is een beetje het probleem van mensen die op school het beste meisje van de klas waren. En dan gaan ze naar Harvard of een of andere ingewikkelde school. En dan zijn ze ineens gemiddeld geworden.
Precies. En terwijl ze vaak nog steeds beter zijn dan mensen die niet naar Harvard gaan. Maar die zijn vaak uiteindelijk succesvoller omdat ze een hoger vertrouwen in zichzelf hebben.
Ja.
Nou, dat soort zaken, daarmee verlies je stukken talent. En dat vind ik persoonlijk ontzettend jammer.
Ja. Wat ik ook wel bizar vind, jullie zullen dat ongetwijfeld ook hebben, want jullie zitten nog veel meer in die business dan ik. Maar als ik naar mijn LinkedIn kijk en ik film een beetje terug hoe dat 3 jaar geleden was, dan zag ik her en der in zijn recruiter die een ander vak ging doen. En nu zie ik vooral recruiters die recruiters aan het recruiten zijn om nieuwe recruiters aan te nemen. Want die zijn echt niet aan te slepen. Waarbij ik dan ook denk van ja, hebben jullie dan de afgelopen jaren stilgezeten in dat vak? Hebben jullie niks geleerd? Iedereen kon toch voorspellen dat deze krapte op de markt, aanzuigende werking van de economie en tegelijkertijd de vergrijzing, dat we wisten toch dat dat eraan kwam. En vervolgens gaat iedereen gaat maar heel hard recruiten met z'n allen. Gaan we het daarmee redden?
Nou, hadden we het kunnen zien aankomen? Ja. Zijn er meer dan genoeg mensen die het hebben zien aankomen? Ook. Is daarnaar geluisterd? Meestal niet.
Ja, wat dat betreft is het niks anders dan in andere sectoren. Ja, de zorg, iedereen zag het ook aankomen dat er een te grote uitstroom was. En nu is het personeel niet meer aan te slepen. Ja.
Ja.
Uiteindelijk volgen we hier toch wel een soort varkenscyclus.
Ja. Ja. En met name recruitment is een vroegcyclische sector. Waarbij er zijn hele harde klappen gevallen. Mm. Er zijn heel veel, met name bureaus, omgevallen in de tijd dat het tegen zat. En nu, ja, dan vertrekken mensen. Net zoals er heel veel mensen toen de overheid besloot kraan dicht te draaien de zorg uit zijn gegaan. Net zoals er heel veel leraren toen de overheid besloot dat je maar voor minder en daarin de rem op ging zetten en dat je harder moest werken. Het docentenvak uit zijn gegaan. En ja, die hebben dan een andere baan waarin ze misschien wel net zo leuk of nog leuker werk hebben. Of dat ze bang zijn om weer terug te komen. Want ja, het is is cyclisch.
Ja, maar ja, meer recruiter. Wat ik wel interessant aan deze tijd vind, of tenminste, ik ga het even checken bij jullie. Kijk, meer doen van wat je gewend was te doen. Hè? Dus gewoon meer recruiters inhuren, meer vacature teksten de wereld in slingeren, meer adverteren. Dat houdt natuurlijk keer, hè, dat werkt effies, maar dat houdt een keer op. Zijn we nu op het punt beland volgens jullie waarbij de spanning zo groot is dat we echt gaan innoveren? Dat er ruimte gaat komen voor dingen echt anders doen omdat het oude niet meer werkt? Ja, Jan, wat zie jij?
Ja, ik zie het heel duidelijk. We roepen al tijden, ja, dan kom je al, opa, van eigenlijk zou je meer de mens centraal moeten stellen op de arbeidsmarkt. En dat proberen we ook bij recruitment, proberen we dat toe te passen. Nou, hoe doe je dat? We hebben nu een hele mooie casus bij de gemeente Utrecht waarbij we mensen eerst door overigens op minimale lat laten springen van als je daaraan voldoet. Dat gaat ook over hele praktische dingen. Ben je binnen 2 afgestudeerd? Of heb je een bepaald werk- en denkniveau? Als je dat hebt gehaald, gaat iemand vanuit zijn persoonlijke verhaal, onderbouwd met tools, allemaal slimme tools, vertellen hoe die invulling zal geven aan die functie. En daarop wordt geselecteerd in plaats van dat we nog maar naar 1 strak profiel, 1 kokertje kijken. En daar was 2 jaar geleden was er nog geen ruimte voor. Wij kregen het niet verkocht in elk geval. En nu merk je.
Maar zeg je dan tegen de arbeidsmarkt vanuit de gemeente Utrecht, wij zoeken goede mensen, kom maar.
Nou,
en niet ik zoek een boekhouder of een hoofd.
Bij trainees heb je het iets makkelijker dienst. Natuurlijk. Hè? Want die komen binnen om te leren. Maar was er voorheen een heel duidelijk traineeprofiel met allemaal competenties en gedragsankers, waar instrumenten werden ingezet om te kijken van, goh, gaan die dan goed functioneren? Wie scoort het hoogste? Die krijgt de baan. Mm-hmm. Is het nu eigenlijk veranderd? Want we zoeken juist veel diversere mensen om invulling te geven in die rol. Wat Bas ook zegt, inclusiviteit, diversiteit is steeds belangrijker. Door naar één specifiek profieltje te kijken, krijg je dat niet voor elkaar. Door juist het verhaal van mensen echt te beluisteren en te durven te kiezen daarop en de bewijzen daarbij bij te nemen, dan geef je daar ruimte voor. Maar ja, dat wat ik zeg, daar zagen we 2 jaar geleden nog geen partij voor die daar klaar voor was.
Ja.
Ik zie wel heel voorzichtig eerste stapjes. Wat Jaap-Jan zegt. Deze casus kende ik nog niet. Ik zie er een paar andere. Daar ben ik blij mee. Maar het zijn wel hele voorzichtige eerste stapjes die in veel gevallen jaren geleden gezet hadden moeten worden. Ik zie dat bijvoorbeeld nu Digitaal Werven, mijn grote event. Daar zit ook al 12 jaar lang onderzoek in naar de 500 belangrijkste werkgevers. Hoe is hun sollicitatieervaring, hun met name hun recruitment site. Als ik daar dan kijk hoe we nog steeds digitaal eigenlijk de kandidaat in veel gevallen in de kou laten staan. Dat er simpele dingen als een fatsoenlijke mobiele ervaring, terwijl de helft van alle mensen alleen maar op zijn mobiel naar jouw site kijkt. Het is een marginale mobiele ervaring, maar het aantal partijen dat daadwerkelijk iets goeds doet, is beperkt.
Ja. Terwijl dat toch geen rocket science is, zou je zeggen?
Nee, ja en nee. Want het is geen rocket science. Aan de andere kant, je moet daadwerkelijk nadenken over het proces. En een website, zeggen we van, dat is techniek. En het aantal partijen dat zegt, de usability designer is belangrijker dan de techneut die de koppeling maakt met mijn achtergrondsysteem waarin de cv binnen moet komen. Ja, die zie je niet zo snel. We hebben ook, als je het dan hebt over varkenscyclus, een enorm tekort aan usability designers.
Maar komt dat dan toch nog een beetje vanuit ik wil de arrogantie zeggen, maar zo bedoel ik het, zo onaardig bedoel ik het niet. Vanuit het beeld, de werkgever, of als kandidaat mag je blij zijn dat je mag solliciteren. Hè, dat het toch een beetje de balans tussen de werkgever en de werknemer, of de werkaanbieder en de werkzoekende, waarbij die werkaanbieder zoiets heeft van, ja, ik moet dat proces vooral zo inregelen dat ik er niet te veel werk aan heb. Ja, dat is natuurlijk wel omgeslagen ondertussen.
Dat zit er nog steeds deels in. Ik weet niet hoe Jaap-Jan dat ziet, maar ik kom ze nog veel tegen. Laten we het zo stellen. Die vinden dat je maar door alle hoepels moet springen.
Ja, nee, dat zie je toch. Uiteindelijk is een werkgever die werk te vergeven heeft, dat is nog wel vaak de instelling. En dan merk je dat in branches waar het wat schaarser is, dat ze met hele gelikte campagnes proberen het werk zo mooi mogelijk voor te spiegelen als is. Maar wat je daar vaak weer ziet, is dat zodra mensen binnen zijn, het zwaar tegenvalt. De deksel op de neus. Ja, ja. Nee. Ja.
Maar überhaupt al binnenkomen, sorry dat ik je onderbreek of aanvul, was de bedoeling. Ik zat laatst, ik schrijf op dit moment dus allerlei reviews van recruitment sites. En dan klik je op solliciteren en dan zegt hij maak een account aan.
Oh.
En dan moet je e-mailadres valideren en dan moet je daarna. Weet je, zeg maar zoals je online kon bestellen toen bol.com nog niet bestond. En die zijn toch inmiddels ook al wel meer dan 10 jaar in de markt actief. Weet je, dat gewoon. De service richting de kandidaat. Ik heb inmiddels ruim 10 jaar geleden bij een grote verzekeraar gezeten. En daar vertelde Recent Hires mij dat ze dus zo gefrustreerd waren door het sollicitatieproces. Dat ze gestopt waren. Dat ze naar een werving- en selectiebureau waren gegaan waarvan ze wisten dat voor ze werkte. En dat die partij ze had binnengebracht. Want dan konden ze tenminste op een normale manier solliciteren. En vervolgens betaalde dat bedrijf €15.000 voor iemand die al bezig was geweest op de website te solliciteren.
Ja.
Ik heb me nooit verbaasd over het feit dat we met z'n allen die instelling hebben moeten redden.
Ja, die geven hun geld een beetje aan de verkeerde dingen uit. Nou, het was wel grappig. Ik zat van de week op. Ik zit veel blind in, want dat is altijd leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. En daar kwam een vacature tekst langs. En eigenlijk lees ik ze nooit, want ik zoek geen baan. Dus waarom zou ik ze lezen? Maar ik wist dat ik deze uitzending zou krijgen. Dus ik dacht, ik ging langs en ik las hem door. En ik las hem door vanuit het perspectief, waarom zou ik hier gaan werken? En er stond alleen maar, we hebben dit nodig. Je moet dit kunnen. We willen dat van je. En ik dacht, ja, en ik dan?
Ja.
En dat is alleen maar een tekstje. Al, zelfs dat al denk ik, jongens, dus ik ben ook zo aardig geweest om ze dat te vertellen. Van ja, waarom zou ik bij jullie moeten gaan werken? Ik lees niks. Het waarom het leuk is of gaaf is of wat ik ga leren.
Het gekke vind ik ook dat we doen alsof dat werk heel voorspelbaar is en alsof dat een zekerheid is. Terwijl als we iets weten is dat je het werk niet meer doet waarvoor je ooit bent aangenomen. Al ben je 3 maanden, 1/2 jaar verder. En toch nemen we dat als uitgangspunt en gaan daar met al onze campagnes en met selectiemethoden op selecteren. Terwijl, ja, maak mensen nou bewust waar ze goed in zijn, waar de match is met talent, met drijfveren en probeer... Ja, wat vaker met elkaar het gesprek te hebben. Goh, we gaan die kant op. Ga je mee? Hoe ga je er invulling aan geven? En ja, probeer ik meer ruimte te geven voor jobcrafting, jobcarving. Of in plaats van dat je mensen door al die hoepels laat springen, maar ook tijdens het werk heel erg, nou ja, eigenlijk in dat malletje probeert te vormen. En ja, wat dat betreft is het nog wel ouderwets.
Ja.
Mag ik daar iets op aan?
Ja, bijna. Want we moeten ook een beetje muziek draaien tussendoor. Ik ga straks aan jullie vragen hoe het dan anders moet. Dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Bas van der Hatert van Digitaal Werven en Jaap-Jan van Assen van ELO zijn in de studio. We hebben het over recruitment. En we hebben het vooral erover, ja, wat je nou kan doen als organisatie in deze veranderende wereld waarbij de arbeidsmarkt krap is. Hè, dus dat is een mooie, urgente aanleiding. Maar aan de andere kant ook waarbij die hele wereld van werk eigenlijk aan het veranderen is. Ja, hoe kan je dat onderdeel, het binnenhalen van mensen, hoe kun je dat nou echt anders doen? Dus niet een beetje anders, maar echt anders. En ook met technologie erin. Nou, deze mannen die mogen dat even voor je oplossen. En dus daar ben ik heel benieuwd naar. Stel je nou voor, er komt een bedrijf naar je toe en die komt precies met die vraag. Het is lastig, we moeten mensen binnenhalen. We kunnen ze niet vinden, we hebben alles geprobeerd. Wat we weten, het werkt niet meer. Jaap-Jan, hoe lossen we dat op?
Nou, voor mij is de oplossing best simpel. En dat is, geef de mensen, het talent eigenlijk, geeft die de beschikking over deze technologie. De technologie kan veel efficiënter dan mensen helpen ontdekken wat je talent is, waar je drijfveren liggen. Je kunt dat zelf veel kwalitatiever onderbouwen en gebruik die cocktail van de kwantiteit die de tools doen en de kwaliteit die je zelf hyperpersoonlijk kunt toevoegen, gebruik die om de match te vinden. Want ook dat matchen, dat kan die technologie veel beter dan dat zo'n recruiter dat kan. En als er dan aan de werkkant nog ruimte is om het werk niet in hele functiekokers te zetten, maar het in kleine eenheden op te delen, zodat je eigenlijk je eigen werkpakket kunt samenstellen en in die veranderende werkomgeving kunt kijken van, goh, het is voor mijn ontwikkeling echt veel beter om dit project erbij te pakken in plaats van dat project. En er is ruimte voor in de organisatie. Ondersteunt eigenlijk de technologie, dat geeft je het inzicht, helpt je bij de match en helpt je daarmee ook je continu te blijven ontwikkelen. Maar dan moet het wel in handen van de mensen komen in plaats van dat het systeem eigenlijk uit een grote bak die LinkedIn heet bijvoorbeeld, dat ideale profiel eruit haalt. Van het maar de vraag is of dat over 1/2 jaar nog steeds het geval is.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, als je mensen hun ideale baan wil geven, dan moet je het dus eerst je organisatie zo organiseren dat je die kunt creëren. In plaats van, dus je gaat veel meer vraaggericht werk. Je gaat veel meer werk creëren voor wat mensen graag zouden willen doen. In plaats van, zoals we het altijd gewend zijn, we hebben een functie, hier moet je aan voldoen, dit zijn de competenties. Ja. En we gaan op zoek naar iemand die overal op past. Ja, en als dat niet kan, dan in ieder geval op bijna alles. En de rest
gaan
we leren
ontwikkelen en proberen van een 4 en 6 te maken. Terwijl, ja, laat mensen vooral die dingen doen waar het bloed harder van gaat stromen. En waar ze goed in zijn. In plaats van dat je probeert allemaal dingen op een minimaal niveau te krijgen. En dat is natuurlijk een ideale wereld. Er zullen altijd klusjes blijven liggen. Maar ja, als je daar slimmer met elkaar omgaat, met je team dat op een andere manier probeert te verdelen. Ik denk dat die krapte op de arbeidsmarkt dan een stuk minder krap is dan dat het nu lijkt.
Ja, en wie doet het al?
Ja, mijzelf. Dat is een beetje flauw, hè? We hebben geen vaste functietitels. We hebben geen teams, geen vaste managers. Iedereen probeert zoveel mogelijk dat werk naar ze toe te trekken dat bij hem past. En we proberen dat ook bij klanten uiteraard voor elkaar te krijgen. En ja, mondjesmaat is er meer en meer ruimte voor.
Ja, het begint een beetje te komen, hè?
Ja, ja.
Speelt de technologie daar al een rol in bij jullie? Of doen jullie dat in overleg?
Nee, technologie is eigenlijk heel belangrijk daar waar je juist probeert extra bewijs op te halen van je talent bijvoorbeeld. Van oudsher heb je daar vragenlijsten en meer psychologische instrumenten voor. Er is een hele mooie ontwikkeling daarin, dat je bijvoorbeeld met game-based assessments, met semantische technologie, allerlei cognitieve aspecten die door technologie naar voren worden gehaald, dat je die kunt gebruiken als dat bewijs en als basis voor die matching.
Ja. Dus jullie zijn ook je eigen proeftuin? Want dat is wat je net aangaf, hè?
Ja, nee, zeker. We gebruiken zelf een soort mindmapping-achtige technologie om inzichtelijk te maken wie waar aan werkt. Zodat je wel een soort overzicht houdt van, het is één grote kluwen van projecten. Geen harkje meer dat je kunt tekenen met een heel duidelijke structuur. Maar die mindmap-technologie, die helpt je eigenlijk het inzicht te geven in waar iedereen aan werkt. En als je iemand zoekt voor je klus, waar die zou kunnen zitten.
Kan je eens een voorbeeld geven wat dat in jouw werk heeft betekend? Dus wat het jou heeft gebracht?
Zelf kan ik best wel over verschillende type projecten heen de rode draad er nu goed uithalen. Want ik vind het eigenlijk het leukst om met nieuwe dingen bezig te zijn. En of dat nu is het contracteren van een nieuwe samenwerkingspartner, of proberen een nieuw product te lanceren, of dat eigenlijk de rode draad is, in plaats van dat mijn functietitel voorschrijft wat ik moet doen. Door het er ook regelmatig met de collega's over te hebben, is het ook veel logischer dat ik bepaalde klussen wel oppak en sommige dingen niet. Dus ja, het werkt wel makkelijker.
Ja, Bas, hoe zie jij dat? Die uitdaging waar toch veel organisaties voor staan, die misschien wel denken, technologie gaat ons redden. Dat is altijd de makkelijkste manier, want dan hoef je het zelf niet op te lossen. Wat moeten ze doen? Ze hebben de ouderwetse dingen gedaan. Dat werkt niet meer.
Nou, ik denk dat er nog wel een tussenweg is. Tussen het functieprofiel volledig loslaten. Wat Jaap-Jan heel goed binnen ILO doet. En de huidige structuur. Ik denk namelijk dat op het moment dat je een daadwerkelijk divers team inzet. Mm-hmm. En dat hebben maar heel, heel weinig organisaties. Want we nemen toch het liefst mensen aan die op ons lijken. Zie je dat ook vanzelf binnen zo'n team de mensen de taken oppakken die bij ze passen. Ik heb dat bij mijn laatste interimklus bijvoorbeeld gezien. Ik had een compleet ander profiel. We hebben daar ook een aantal assessment tools, vanuit een test voor assessment tools, hebben ze zelf mogen testen. En het bleek dat het vaste team wat er zat, allemaal dezelfde karaktereigenschappen hadden.
Okay.
En ze vonden zichzelf allemaal heel anders, want er zat soms wel 20 jaar leeftijdsverschil tussen. Maar in de kern hadden ze echt allemaal, inderdaad, met marginale verschillen, precies dus hetzelfde karakterprofiel. Zoals de assessor mij vertrouwen vertelde, druk zonder doel.
Dat was het karakterprofiel.
Dat was ongeveer
druk zonder doel.
Druk zonder doel. Maar, en die mensen heb je nodig. De mensen die de waarom-vraag stellen, die het menselijk gedrag, en zeker op HR-afdeling heb je die heel veel. Ik kom daar dan binnen als een actiegerichte persoon en ik pakte allerlei dingen op waarvan iedereen zei, ja, dat lag al heel lang of dat is heel moeilijk en daar kan ik niet mee omgaan en noem het maar op. Wat je vervolgens zag is dat in de samenwerkingen die ik met mensen in het team had, die liepen meestal best wel soepel grappig genoeg, omdat zij de dingen deden waar ik heel veel moeite mee had, die voor mij echt ontzettend energievretend zijn en die zij echt heel erg fijn en makkelijk vonden. Namelijk de waarom-vraag bijvoorbeeld stellen, terwijl ik meestal zoiets heb van hoe.
Ja.
Let's go. Nou, ja. Dat vonden zij heel moeilijk. En ik had binnen een paar minuten die hoe-vraag beantwoord en had de boel op orde. Nou,
maar ze waren op zoek naar zo iemand? Waren ze op zoek naar dat type?
Hadden ze nooit
bij ze hadden geld. Geen idee waar ze
hadden geen
waren.
Idee. Ja. En wat je ook zag was dat bij die organisatie zaten redelijk wat mensen in burn-out. Omdat niemand had ook meer eer in zijn eigen werk. Want iedereen vond dat werk makkelijk. Dus iedereen vond dat weet je, dat was dus het makkelijke werk.
Ja.
En het feit dat ik de dingen die zij heel moeilijk vonden, heel makkelijk vond. En dan, dus mijn status was op een gegeven moment heel snel heel hoog. En dat ik dus zei van, ja, maar ik vind dit dus echt verschrikkelijk. Daar had ik dus echt weken en weken over gedaan. Echt, mensen, hun mond viel open. Zo van, ja, maar dat is toch makkelijk werk?
Mm.
Ja, voor jullie soort mensen is dat makkelijk werk. Voor jouw karaktertype is dat makkelijk. Ik vind dat ontzettend moeilijk.
Ja.
Het ging bijvoorbeeld om het doorlezen van academische stukken.
Ja. Dat is ook echt een hobby van mij trouwens.
Ook niet voor mij, maar ik had daar collega's die dat echt ontzettend goed konden. En dan in een A4'tje voor mij samenvatten, zodat ik weer door kon.
Ja.
Echt fantastische samenwerking. Alleen niemand had ooit erbij nagedacht dat dat een kwaliteit is, omdat iedereen die kwaliteit had. Nou, zo zag je dus. Ik denk
en
dat
dus?
Dus zorg dat je testen doet aan de voorkant. Dat je daadwerkelijk kijkt. En dat je dus ook ziet op het moment dat iemand solliciteert. Welke kwaliteiten die persoon wel of niet heeft. Dat je weet in welke allergiezone tijdens een gesprek die persoon bij jou gaat zitten. Want dat is vaak gewoon heel duidelijk. En dat je dan realiseert dat dat een allergiezone is. Omdat die kwaliteiten heeft die jij niet hebt. En jij kwaliteiten hebt die die persoon niet heeft. Maar als je van elkaar erkent dat dat vervelende situaties kan hebben, kan je daar heel makkelijk in omzeilen.
Ja, en nou denk ik, hè, gemiddelde assessment van iemand die ergens gaat werken, die gaat dan DISC of een van al die andere kleurtjes dingen, die gaan ze doen. En dan zeggen ze, oh ja, we hebben meer blauw nodig. En dan nemen ze een blauw iemand aan. En daar is op zich niks mis mee, hoor. Het klinkt misschien een beetje, zit een beetje een vervelende toon in hoe ik het zeg. Toch zie je het weinig dat er echt bewust wordt gekozen van oké, we hebben een ander type nodig. Ja. Juist omdat ons hart zegt nee, die op ons lijkt. Want daar kunnen we zo lekker mee kletsen. Of die kunnen we zo lekker stil mee zijn.
Ja, en je zal dat inderdaad hard door moeten zetten. Ik denk overigens dan dat je beter wel gevalideerde tools kan kiezen dan de kleurtjes of de MBTI's. Maar
jij zei net, hè, we hebben een assessment van assessments gedaan.
Ja.
En wat komt er dan uit? Wat moeten we gaan doen?
Nou, ik ben zelf... Dat ligt er heel erg aan wat de vraag is. Bij deze organisatie bijvoorbeeld bleek dat het onderscheidend vermogen voor de functie waarvoor we dit gingen doen, bleken karaktereigenschappen te zijn. Dus daar hebben we voor een psychometrische assessment gekozen.
Tuurlijk. Even uitleggen wat dat is.
We meten onder andere op dingen als doorzettingsvermogen, plannen en organiseren en dat soort karaktereigenschappen. Een klein stukje innovatief denkvermogen, de risicobereidheid, maar ook weer niet te veel. Mm-hmm. Ik weet dat bijvoorbeeld, nou, dat is een van de sprekers op mijn Digitaal Werven event, dat is de talentencoach van AZ. Mm-hmm. En daar kunnen ze in het veld heel goed zien of iemand de fysieke eigenschappen heeft. Weet je? Balvaardigheid en zo. Maar die doen dus ook cognitieve testen om te kijken hoe goed is het brein en hoe goed is het brein in bepaalde posities. Vervolgens zetten ze mensen soms op andere posities in de jeugd al van 11, 12 jaar op andere posities omdat jij een slimheid hebt die bij een verdediger past of bij een spits.
Okay.
Maar vervolgens wat ze ook nog doen, is dat ze in hun trainingen doen ze dingen die niet alleen jouw fysieke kwaliteiten verbeteren, maar ook jouw brein. En ze meten ook daadwerkelijk wat voor soort trainingen past dat jij beter wordt om bepaalde situaties te doen. En ze kijken naar de teamsamenstelling. Want wat Jaap-Jan net zegt, zet mensen in hun kracht. Probeer niet van dat 4-6 te maken. Moet je in het voetbal ook niet doen. Maar zorg dat als jij dan iemand hebt die bijvoorbeeld net niet snel genoeg is, zorg dat er dan naast een andere snelle verdediger staat.
Ja.
En zorg dat die mensen in hun kracht kunnen spelen. En dat is dus, als je kijkt naar wat er de laatste tijd aan jeugdspelers bij AZ is doorgebroken, waarvan zelfs de meest negatieve voetbalcommentatoren zeggen, ja, het zijn wel allemaal hele slimme spelers, dan denk ik, ja, ze zetten ze ook met breintesten op de juiste plek neer. Dat is best logisch dat hele slimme spelers zijn op hun plek. Dat hebben ze namelijk al 4, 5, 6 jaar bij die gasten getest.
Ja, gaaf. Ja, zo zie je maar weer. Hè? Wat er allemaal kan, behalve gewoon meer vacature testen er weer in wereld in slingen.
Nou, en als ik daar nog één ding op mag aanvullen, waar we dezezelfde testen nu heel voorzichtig in pilotfase voor gaan inzetten, mm-hmm, is voor wat de sociale dienst noemt het ijzeren bestand of het granieten bestand.
Ja.
Want daar heb je dus helemaal niks aan vragenlijsten. Want die mensen die hebben hun hele leven te horen gekregen dat ze helemaal niks kunnen. Ik geloof niet dat er mensen zonder talent zijn. Alleen dat er mensen niet weten wat hun talent is. Dus daar willen we op basis van ook dit soort game-based testen gaan kijken. Wat kunnen deze mensen nu echt? En kunnen we ze daar dan op trainen, opleiden voor een functie waar ze geschikt voor zijn?
Mooi, daar wil ik straks meer van weten. We gaan zo eerst luisteren naar Aukje Nauta en haar maandelijkse column Aukjes aanrader. Hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Elke maand hebben wij professor Aukje Nauta in de studio. Partner van Factor 5. Haar eigen bijzonder leuke adviesbureau. En hoogleraar op de CEO-leerstoel Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context. Vind ik altijd leuk om dat uit te spreken. Kan ik even mijn uitspraak weer oefenen. Aan de Universiteit van Leiden. En wij hebben haar aan de lijn. Aukje, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over koester je afhankelijkheid. En die aanrader heb ik niet zelf bedacht, maar hij werd me aangereikt door jouw zakenpartner, Pieter Jan. Hij zit volgens mij in de studio. En wat ook maar weer aantoont dat ik niet zelf altijd maar onderwerpen voor mijn column kan bedenken. Dus ook ik koester mijn afhankelijkheid. Nou, beseffen dat je afhankelijk bent is vooral heel erg belangrijk bij duurzame inzetbaarheid, hè? Toch het thema van mijn aanraders. En bij discussies over duurzaam inzetbaarheid erger ik me altijd wanneer de V-vraag op tafel komt. De V van verantwoordelijkheid. Wie is er nou verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, vraagt dan een journalist of een werkgever. En vaak geven ze dan zelf ook nog maar vast het antwoord. En dus de vraag is voor hun kennelijk nog retorisch ook. Dat is toch zeker de werkende zelf, zeggen ze dan. Want mensen zijn zelf baas over hun eigen werk en leven. Ja toch? Maar ja, in mijn ogen kun je dus helemaal niet in je eentje inzetbaar zijn. Je hebt altijd een werkgever of opdrachtgever nodig die op jouw diensten zit te wachten. Je bent dus zo afhankelijk als de pest. En dan helpt het erg als die werkgever of opdrachtgever jou geen werk en werkomstandigheden geeft waar je van opbrandt, maar werk dat je rijker maakt. In opzicht qua geld, geluk, groei, om maar wat willekeurige aspecten van die rijkdom te noemen. Nou, en hoe zit het dan met onze autonomie? Dat hoor ik nou de luisteraars denken. Dat is wel een dingetje. Ik roep zelf ook altijd hard van de daken hoe belangrijk het is dat werkende autonomie hebben. Omdat autonomie een basisbehoefte is van mensen. En een energiebron ook. Als je al te zeer in de gaten wordt gehouden door prikklokken, algoritme, invulformulieren, etc., dan word je dood ongelukkig. En dat gaat niet eens alleen over de baas die de werknemers niet vertrouwt. Want vorige week, echt afgelopen vrijdag nog, sprak ik iemand die verhaalde over hoe in zijn eigen organisatie ooit de prikklok afgeschaft werd. In eerste instantie was de weerstand tegen het afschaffen groot. En die weerstand kwam niet van de managers, maar juist van de medewerkers. Die vonden ieder voor zich dat zij zelf de vrijheid van de verdwenen prikklok makkelijk aankonden. Maar hun collega's, die zouden er voortaan zeker weten de kantjes van aflopen. Nou, dit voorbeeld laat zien dat wij mensen het zelf zijn die vaak de autonomie van de ander inperken. En dat doen we vooral wanneer we ervaren dat we op een negatieve manier van elkaar afhankelijk zijn. Zoals in het geval van die medewerkers die vrezen het werk te moeten opknappen van collega's bij wie ze luiheid vermoeden zodra de controle zou wegvallen. Dus bij negatieve afhankelijkheid vertrouwen we elkaar niet. Maar gelukkig bestaat er ook zoiets als het ervaren van positieve afhankelijkheid. Het gevoel dat je door samen te werken elkaar groter, sterker, beter maakt. Zoals ik voor mijn ogen zie gebeuren als ik jou, Glenn, samen met Pieter Jan mooie podcasts zie maken. Jullie zijn samen meer dan de som der delen. Nou, in zulke situaties besef je dat je én afhankelijk én autonoom kunt zijn. Of anders gezegd, ervaar je autonomie in verbondenheid. Dus daarom wil ik eigenlijk ook eindigen met een citaat van Connie Palmen. Dat is afkomstig uit haar boek De Vriendschap. Hier komt hij. We krijgen betekenis door onze verbintenissen met iets of iemand. Met je familie, je vrienden, je geliefden en met de wereld door je werk. Ik denk dat of iemand zijn leven als zinvol of zinloos beschouwt, afhangt van de persoonlijke verhoudingen die iemand aan kan gaan. Je bent een moeder door je kind, zo zit dat. Je bent een geliefde door je geliefde, een vriend door je vriend, een schrijver door je lezer. Het is het drama van de afhankelijkheid en er is niks tegen te doen.
Mooi. Ja, en ik ben een presentator omdat ik een columnist heb. En een luisteraar natuurlijk, hè?
Ja, wow. Ja. En dan, ja.
Heel mooi. Dankjewel, Aukje, voor een prachtige column weer. En ik spreek je met veel liefde volgende maand weer.
Hartstikke goed.
Enorm, okay. Ik voel me enorm afhankelijk van je trouwens.
En dat geldt andersom ook.
In de positieve zin.
Wauw.
Dankjewel.
Okay. Hoi hoi. Tot volgende maand. Doei doeg.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Bas van der Hatert en Jan-Jaap van Assen in de studio praten over recruitment. En we zijn net voor Aukje Nauta kwam er nog wat tussen neus en lippen door over het granietenbestand. Nou ja, daar iedereen die langs de kant van de arbeidsmarkt staat en niet de mogelijkheid heeft om erop te komen, daar hebben wij natuurlijk een speciaal plekje voor in ons hart. Dus Bas, hoe kunnen nieuwe technologieën daar nou aan bijdragen om te zorgen dat we daar ook mensen aan het werk krijgen?
Nou, wat ik gemerkt heb aan het granieten bestand, de mensen die aan de kant staan, is dat ik ben nog nooit iemand tegengekomen zonder talent. Ik geloof daar niet in. Iedereen heeft talent. Het grote probleem wat je ziet is dat mensen niet weten wat voor talent ze hebben en niet geloven dat ze talent hebben. Als je kijkt naar naar het granieten bestand, laten we het dan maar zo even blijven noemen, dan zie je bijna een structureel hetzelfde verhaal, namelijk ouders hebben altijd gezegd dat ze helemaal niks konden. De docenten op school hebben dat beeld versterkt. En het was altijd niks. En die mensen geloven dus ook oprecht dat ze niks kunnen. En ik heb vorig jaar een aantal keren op een entreeopleiding, de mbo 1 niveau. Die mensen die komen daar, als die klaar zijn met hun school, hebben ze nog geen startkwalificatie.
Ja.
Dan ben je de assistent van de vrachtwagenchauffeur, om het zo maar te zeggen. En ik heb daar nog nooit een leerling gezien waarvan ik echt zeg van, nou, jij kan echt helemaal niks. Natuurlijk kunnen ze wel dingen. Alleen, ze moeten beginnen met geloven dat ze dingen kunnen. Daarnaast moeten we goed gaan kijken wat ze daadwerkelijk kunnen en op welk niveau. Nou, daar kan je dus met game-based testen, kan je heel goed gaan kijken waar op de cognitieve schaal wat jouw krachten zijn.
Je moet even uitleggen hoe dat werkt. Game-based testen. Want voor veel mensen is dat denk ik een nieuwe term.
Heel simpel,
wat moet ik me voorstellen?
Heel simpel, je speelt een spelletje.
Ja.
En ik heb er inmiddels vele verschillende varianten gedaan. De een lijkt op Angry Birds.
Oké. Okay.
En daar kan je alleen, wat zo'n spel dan doet, is dat ze 1500 datapunten per minuut van hoe jij het spel speelt bekijken.
Okay.
En daarmee kunnen ze alles, van je ruimtelijk inzicht tot je lerend vermogen, tot noem het allemaal maar op, kunnen ze testen. Tot je doorzettingsvermogen, tot noem het allemaal maar op. Nou, ik heb, en daar zijn er verschillende varianten van. Degene waar ik het nu over heb, waar ik de naam even niet van gaan noemen, want dat is te commercieel.
Nee, we doen niet aan reclame hier.
Maar die hebben dus onder andere een aantal schietspellen. En er veranderen dingen gedurende dat je daarmee bezig bent. Hoe snel pas je aan? Hoe goed? Daar meten ze allerlei hersendelen van. Je hebt, blijkt uit de neurologie, 16 verschillende hersendelen die heel goed te identificeren zijn en die dus te stimuleren zijn. En op basis van hoe jij ergens op reageert, meten.
En is dan
meten?
Het interessante van dat game-based testen dat mensen iets aan het doen zijn in plaats van dat ze... Maar dat vind ik altijd gevaarlijk van die vragenlijsten. Dan moet je je eigen gedrag gaan voorspellen.
Ja, nou, het is inderdaad in plaats van een zelfbeoordeling waarbij je dus zegt, ik ben iemand die doorzettingsvermogen heeft. Kijk je veel meer naar, wat laat iemand daadwerkelijk zien?
Ja, ga je voor de 34ste keer datzelfde level doen terwijl je er eigenlijk niet doorheen komt?
Nou, dat is grappig genoeg. Een van de testen inderdaad, letterlijk, die in een game zit, die toevallig waar Ilu sinds kort de vertegenwoordiger van zijn. Daar kijken ze dus hoeveel. Dan moet je op een gegeven moment een bepaalde test doen. Je gaat af, want hij is te moeilijk. En als je niet afgaat op dat stukje, dan ben je...
Ben je gelijk aangenomen bij het bedrijf zelf.
Dan ben je een toekomstig Nobelprijswinnaar. Ja. Want dan ben je gewoon te geniaal voor woorden. Want het is gewoon te moeilijk. De vraag is, hoe vaak ga je door? Ik heb daar met die partijen wel eens over gehad. We zijn ooit één iemand tegengekomen. Die is 146 keer doorgegaan.
Jeetje.
Dat noemen we geen doorzettingsvermogen meer. Dat noemen we extreem perfectionisme.
Ja.
En die moet je dus ook weer niet hebben in voor dit bedrijf.
Was jij dat? Ja, Jan of niet?
Dan ken je me niet goed genoeg.
Nee. Maar de grap is, ik heb hem ooit op een HR-conferentie heb ik dat spelletje gespeeld. En toen zei hij, gaf hem terug. Ik gaf hem de telefoon op een gegeven moment terug. Toen zei hij, Bas, je hebt in ieder geval iets meer doorzettingsvermogen dan de gemiddelde recruiter. Want jij geeft hem na 6 keer terug. En de meeste mensen zijn na 2 keer zat hier. Op dit congres. Maar als je hem echt test. Dat is overigens de enige test binnen die hele game waarvan ik wist wat ze aan het testen waren.
Ja, ja.
Dus je kan het ook niet faken. Je kan het alleen naar je optimale kwaliteit spelen. Want je weet niet eens wat ze aan het testen zijn. En dingen als reactiesnelheid of consensueusheid, oog voor detail, kan je niet faken.
Ja. En is het interessanter voor mensen die al heel lang zonder werk zitten, dat je daar weer toch dingen kan testen die ze zelf ook... Want jij noemde het zelfvertrouwen of self-efficacy, heb ik het gevoel dat ik iets kan? Dat is totaal verdwenen.
Het idee wat wij nu hebben, en zoals ik al zei, we zijn nog in pre-pilot fase. Hè? We zijn aan het. Er moet nu financiering komen dat we dit ook nog rond gaan krijgen vanuit.
Ja, mocht u dit horen en heeft u geld over, bel Bas.
En dan brengt Bas je ook weer in contact. Want ik doe dit ook pro bono, omdat ik dit gewoon belangrijk vind, als ik heel eerlijk ben. Maar Wat de hypothese die wij hebben is dat als wij mensen een onderbouwd rapport geven. Hier ben jij goed in. Dit moet jij kunnen. Kijk maar. De test laat het zien. Dat die mensen dat dan daadwerkelijk ook gaan geloven. Want wat je nu ziet is dat als een adviseur van het UWV of de sociale dienst zegt, volgens mij kan jij dit wel. Dan denken ze, nou die heeft er verstand van, die kan het wel. Alleen die adviseurs, die hebben eigenlijk geen data in handen om te weten of jij het echt kan.
Ja, het grappige is, ik heb een leuke anekdote die hierop aansluit. We hebben in het verleden met multimedia tests een stukje van het genietenbestand hebben wij hebben we mogen toepassen erop. En het stomme was, mensen uit evaluaties kwamen naar voren, verdorie, ik kan dus wel wat. En hey, misschien is hier wel werk voor mij. Maar vervolgens moesten ze op werk.nl, moesten ze dan gaan matchen naar ander werk. En dat is toch ook nog wel vaak het probleem. Maar daar hebben we nu een uniek tijdsgevricht, zitten we daarvan in. Want het talent is heel schaars. Dus ik denk dat organisaties meer en meer bereid zijn om toch te kijken naar hoe kunnen we rond iemand heen toch het werk gaan organiseren. En als je die match niet kunt maken, dus ja, het inzicht geven wat je zou kunnen is mooi, is één ding. Heb je verschillende tools voor. Game-based is een hele een kansrijke om echt de boel voorbij te gaan totdat we er nu te gewend zijn. Maar als je vervolgens de arbeidsmarkt niet ontvankelijker weet te krijgen, en ik denk dat we daar echt op de vooravond van staan, dan gaat het mis. Maar ik ben optimist dat betreft.
Nou, wat ik ook zie is dat we die arbeidsmarkt, op het moment dat je onafhankelijke data kan overleggen aan werkgevers, dat die arbeidsmarkt daar ook ontvankelijker voor is. Op het moment dat jij, zoals bijvoorbeeld een club als Harvard, die doen dat alleen voor callcenter medewerkers. En als die gewoon zeggen, luister, wij hebben hier mensen die een 99% kans hebben dat ze een goede callcenter medewerker zijn, want dat hebben we op basis van allerlei wetenschappelijke testen, hebben we gewoon een rapport van die persoon, dan zal iemand veel eerder geneigd zijn om te zeggen, nou, dan geef ik hem een kans, dan dat een UWV-adviseur die al 4 keer eerder de fout heeft gemaakt om de verkeerde persoon aan te raden, zegt, nee, maar deze is wel echt goed.
Ja. Ja. Mannen, we zijn aan het einde van het programma beland. Want jullie zijn hier allebei eerder geweest, dus jullie weten dat de tijd hier 2 keer zo snel gaat. Dus vandaar dat ik er ook zo oud uitzie, want ik zit hier heel veel. Misschien nog een laatste tip. Als mensen denken, ja, ik wil meer weten. Wat kunnen ze doen? Waar kunnen ze heen? Wat moeten ze lezen? Wat moeten ze kijken? Welk YouTube-filmpje? Jaap-Jan, jij mag eerst.
Ja, het is een beetje flauw om voor eigen parochie te prediken de hele tijd. Maar we proberen echt dat verhaal van mensen voorop te stellen. En ga naar onze website. Je ziet heel veel mooie verhalen en oplossingen. Hoe het ook anders kan. Hoe je het kunt omdraaien. www.elo.nl.
Ja, dubbel E, dubbel L, dubbel O. Hè? Dat is altijd handig.
Ja.
Ja. Bas?
Er zijn op korte termijn, als je het voor de HR-mensen hebt, 2 congressen die daar over gaan. Het Werf- en Selectiecongres, waar ik een van de keynotes ben die exact hierover spreekt. En mijn eigen congres Digitaal Werven, waar onder andere het hoofd talentontwikkeling van AZ komt vertellen hoe ze dit soort tools in het voetbal toepassen.
Mooi. Ja, top. Nou, goede tips allebei. Dank jullie wel. Ik vond het fijn dat jullie er weer waren. Na te lange tijd. Dus don't be a stranger. Tot snel weer. Bas van der Hatert van Digitaal Werven. En Jaap-Jan van Assen van ELO. Dankjewel. Wij gaan in de volgende aflevering van People Power in gesprek met Sven Jensen van Climate Cleanup. En hij is de gast bij Leading People Power. Dus het gaat over leiderschap. Mensen die het voortouw nemen. Zonder Harry Starre. Want die had wat anders te doen. Dat kan je ook wel eens hebben. Dus ik neem zijn plaats in. Wat natuurlijk een enorme eer is. En Sven heeft nogal een interessante missie. Namelijk het probleem van klimaatverandering oplossen. En dat hoor je zo in de volgende aflevering.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl